dagelijkse podcast van BNR en het FD. Zoek hem op Spotify of via bnr.nl.
Grote internationals gebruiken dure geavanceerde tools om wereldwijd samen te werken. Wij maken dit betaalbaar voor het MKB, namelijk gratis. Gratis chatten, gratis bellen, gratis conferencing, gratis schermdelen, gratis bestanden delen. Probeer het op openrainbow.com. Alcatel-Lucent Enterprise, where everything connects.
De ontwikkelingen voor financials gaan razendsnel. Wilt u ook blockchain, big data en BI toepassen in uw organisatie? Volg dan een praktische training bij Alex van Groningen. Ga nu naar alexvangroningen.nl.
We hebben er jaren aan gewerkt en nu is het zover. Denkproducties presenteert ons meest unieke leiderschapsprogramma ooit. Met als zeer speciale gast de meest indrukwekkende leider van de afgelopen 10 jaar. Het seminar Forward Thinking Leadership op 28 september van AFAS en Denkproducties. Kijk voor de line-up op denkproducties.nl.
Blijf groeien. Volg een cursus bij alexvangroningen.nl.
Heb jij jou aangemeld voor het seminar Forward Thinking Leadership? Claim nu je stoel op denkproducties.nl.
Het is weer Peugeot Summer Drive. En nu met extra scherpe private lease deals. Zo rijdt u de Peugeot 2008 SUV al vanaf €319 per maand. Gaat u naar de bergen? Geen probleem. Hij is er met Hill Assist. Belandt u op de gletsjer? Ook geen probleem dankzij de Grip Control. Profiteer van de extra scherpe private lease deals op alle modellen tijdens Peugeot Summer Drive. Kijk op Peugeot.nl.
Forward Thinking Leadership. 28 september, AFAS Live. Ga naar denkproducties.nl.
BNR Verkeer. Ik ben Jolanda van der Velden van de ANWB Verkeersinformatie. Er was een ongeluk op de A7 Hoorn richting Zaandam. Net zijn alle rijstroken weer vrijgegeven. Het gaat nog wat langzaam tussen Purmerend en de afrit Zaandijk. De vertraging is daar 10 minuten. Flitsmeister die meldt momenteel 1 flitser op de A35 Almelo richting Enschede. Bij hectometerpaal 70.1.
Straks in Ask Me Anything kan je alles vragen over het volle treinspoor. Want het past allemaal nog maar net, dus er moet iets gaan gebeuren. Maar wat dan? We gaan eerst naar de nieuwsupdate van 2 uur... met onze eigen nieuwsmachinist Marja van den Berg.
Goedemiddag. Maarten van der Weijden heeft zijn Elfstedenzwemtocht na 163 kilometer moeten staken. Rond het middaguur werd hij niet lekker. Zijn arts vond het niet verantwoord om hem nog door te laten gaan. Van der Weijden begon zijn tocht zaterdagochtend vroeg in Leeuwarden. Het was de bedoeling dat hij daar vanavond ook weer zou finishen. Het was een inzamelingsactie voor kankeronderzoek. Van der Weijden heeft zeker 8 ton ingezameld. De Franse olie- en gasreus Total doet geen zaken meer in Iran. Volgens de Iraanse olieminister is dat vanwege de sancties die de Verenigde Staten heeft ingesteld. Total is betrokken bij een gasproject in Iran waar miljarden euro's mee gemoeid zijn. Maar de Amerikanen hebben gedreigd met maatregelen tegen bedrijven die zaken blijven doen met Iran. Het is vandaag een belangrijke dag voor zowel de eurozone als Griekenland. Dat zegt EU-commissaris Pierre Moscovici op de Franse radio. Naar aanleiding van het officiële einde van het steunprogramma voor Griekenland.
Pour la zone euro, pour la Grèce, c'est une journée importante. Il faut la saluer comme telle, parce que c'est vrai que la Grèce maintenant peut pouvoir marcher seule sur ses deux pieds. Et qu'elle sera un pays de la zone euro comme les autres.
Vandaag houdt het steunprogramma op waarmee Griekenland sinds 2010 op de been is gehouden. Het land moest als voorwaarde zwaar hervormen. De 4 mannen die gisteravond op het station van Tilburg zijn aangehouden vanwege een bommelding, worden verdacht van dreiging met een terroristisch misdrijf. De 4 zitten nog vast en worden vandaag verhoord. Ook spreekt de politie nog met de treinpassagier die de politie waarschuwde. Het station van Tilburg werd gisteravond ontruimd vanwege de bommelding, maar een explosief werd niet gevonden. En Volkswagen roept wereldwijd bijna 700.000 auto's van het type Tiguan en Touran terug. Bij het dakraam is een technisch probleem ontdekt waardoor kortsluiting kan ontstaan. In het ergste geval kan er brand ontstaan. Het gaat om de nieuwste modellen Tiguan en Touran die tot 5 juli zijn geproduceerd. Of er ook in Nederland auto's terug moeten naar de garage is nog niet bekend. Het gaat opklaren. De middagtemperatuur komt uit op 21 tot 25 graden. Morgen iets meer zon dan vandaag en iets warmer. De AEX 0,6% hoger, 556 punten.
BNR Nieuwsradio. Ask me anything. Jurgen Ra.
Nijman.
Ja, welkom bij BNR Ask Me Anything, het enige social radioprogramma van Nederland. U merkte dat ik niet kon wachten om weer te beginnen met deze week. Vandaar dat ik even met een gestrekt been midden in het nieuws kwam. Maar welkom en fijn dat je luistert weer naar Ask Me Anything. Vandaag kan je alles vragen over het treinspoor dat nog zo goed als vol is. Volgens ProRail past het allemaal nog net. Maar zit ons spoorwerk wel tegen de grens aan? En als het voor het aanleggen van extra rails ook niet genoeg ruimte is, hoe moeten we dat dan doen? En hoe kan dat eigenlijk? Wat zijn de alternatieven om te voorkomen dat het vervoer van onze spoorwegen vast komt te staan? Kunnen we nog wat leren van het buitenland? Heb je vragen erover, stellen via Twitter, het BNR, via Facebook. Je mag me whatsappen, het nummer staat op bnr.nl. Of je kan even mailen naar askme@bnr.nl. Maar je mag ook bellen 020-468-4x0 en je vraag live stellen in de uitzending. Mijn gast het komend uur is Wijnand Veeneman. Hij is universitair hoofddocent openbaar vervoer aan de TU Delft. Welkom Wijnand, fijn dat je er bent.
Goedemiddag.
Goedemiddag. En straks om 2:30 praten we ook met Marieke van Gompel. Zij is hoofdredacteur van het vakblad SpoorPro. Wijnand, we zitten aan de grens van het spoor, wat het spoor aan kan. Dit kan niet als een verrassing komen volgens mij.
Nou, er zijn een aantal dingen die daar gebeurd zijn die wel wat verrassingen waren. Een tijdje geleden was er een moment dat het kabinet zei dat ze gingen ophouden met de OV-chipkaart voor studenten. Het OV-reisrecht heet het officieel. Mm-hmm. En toen kwam uiteindelijk de regering met het plan om ook de mbo'ers het ook een kaart te geven. Dus dat zijn een soort onzekerheden. Je moet je voorstellen dat ongeveer een kwart van de reizigerskilometers op het spoor door studenten wordt gevuld. En er kwamen er een keer heel veel van bij. Die gaan nu reizen. Dat is toch een ding wat uiteindelijk veel verrassender is dan je waar je met het spoor mee kan rekenen. Want je bent natuurlijk best wel lang bezig met treinen bouwen en spoorbouwen. Wil je echt die capaciteit hebben. Dus ja, af en toe is het wel een verrassing. Maar als het dan zich voordoet, dan is het zaak om zo snel mogelijk weer bij te benen en proberen de boel op orde te krijgen.
Ja, maar om hoeveel mbo-studenten gaat het die erbij zijn gekomen?
Was bijna een verdubbeling van het aantal studenten.
Bijna verdubbeling was het, ja. Dan ga je wel naar de zwaardere belasting, ja. Maar nu zegt ProRail dat meer rails aanleggen eigenlijk geen optie is. We wonen in een dichtbebouwd land, maar er is toch wel ruimte in de regio's voor extra rails?
Oh ja, je kan natuurlijk. Bedenk even het ritje wat veel mensen wel eens gemaakt hebben tussen, laten we zeggen, Amsterdam en Utrecht.
Ja.
En dan rij je langs het Amsterdam-Rijnkanaal en denk je, er kan best nog een spoortje aan de ene kant of de andere kant eventueel bij. Totdat je bedenkt dat die trein natuurlijk ook op Amsterdam Centraal of op Amsterdam Zuid ergens tussen moet kunnen. En ga op een willekeurige spits eens kijken op Amsterdam Centraal en dan staat het gewoon allemaal vol. Hetzelfde aan de Utrechtse kant, daar is het ook helemaal vol. Dus het is net als met de weg. Je kan zeg maar op een bepaald onderdeel van de snelweg kun je die weg wel verbreden, maar dan staat de file ergens verderop. Dat is met het spoor ook zo. Het zit allemaal strak in elkaar en dat betekent dat je best her en der kan zien, je kan het best breder. Maar dan is er ergens anders een plek waar je die treinen uiteindelijk ook kwijt moet. Net zoals dat je je auto's ergens kwijt moet. En dat wordt dan heel erg lastig.
Ik kreeg een WhatsApp hier binnen van Ernest. Die zegt, ik denk dat dit probleem niet zo groot is. Dit is de manier voor ProRail om meer geld af te dwingen bij de overheid.
Kijk, ProRail wil zijn werk graag goed doen.
Ja.
ProRail is 100% afhankelijk. Voor een heel groot gedeelte afhankelijk. Want ze krijgen ook wel geld van de vervoerders. Maar voor een groot gedeelte afhankelijk van inderdaad publieke middelen. Van wat de overheid, wat wij als samenleving bereid zijn aan ProRail te geven. ProRail, als die een probleem ziet aankomen, dan kan ProRail niets anders doen dan duidelijk maken aan die samenleving, zoals we dat nu doen, beste mensen, als we goed willen blijven leveren, dan zullen we misschien meer geld moeten geven. Of, en dat doen ze hier heel open over, we kunnen ook accepteren dat het even wat ingewikkelder wordt en dat je meer moet staan.
Ja,
dat is, daar is tegenwoordig ProRail heel erg voorzichtig in te zeggen van, weet je, geef ons maar meer geld, dan lossen we het wel op. Ze laten die ruimte toch echt wel heel erg aan de regering. Om te zeggen, dit zijn onze prioriteiten en zo gaan we het doen. Dus ik ben daar iets minder cynisch over dan dit betreffende WhatsAppje.
Nou, je zei net vooral het aanleg van extra rails niet eens het probleem is, maar de logistiek, als je dan bij de grote stations vooral binnenkomt, dat er daar een probleem wordt, dat je daar een soort van bottleneck krijgt. Maar de topman van ProRail, die zei vorig jaar mei nog, er moeten gewoon meer rails worden aangelegd. Waar is die omslag plotseling vandaan gekomen dan?
Nou ja, er zijn natuurlijk wel plekken waar dat wel degelijk een oplossing kan vormen. Hè, waar je her en der nog wel treinen kwijt kan, ook aan de uiteinden. Maar voor zeg maar, de grote bulk van het vervoer is op dit moment dat best lastig. Ook als je kijkt naar andere situaties, om even een ritje Amsterdam-Amersfoort in gedachten te nemen. Hè, door onder andere bij jullie voor de deur langs, of bij een Hilversum voor de deur langs. Daar is het wel helemaal vol. En dan kun je ook de ruimte niet aanleggen. Dat betekent dat als je op de korte termijn gaat kijken, gewoon de aankomende jaren, is het aanleggen van extra spoor is eigenlijk helemaal geen optie. Dat duurt sowieso te lang. Als je natuurlijk veel verder in de tijd gaat kijken, als je gewoon meer naar de verdere toekomst gaat kijken, daar kun je de stations ook weer aanpassen. Daar kun je ook weer andere, zeg maar, het netwerk als geheel meer capaciteit geven. En dan kun je wel degelijk met meer spoor wat doen. Maar dat zijn zeg, horizonten waar je.
Ja, en toen viel hij even weg. Hoor je me nog, Wijnand? Ja, we moeten even teruggaan om proberen Wijnand te bereiken. Want u heeft het gemerkt, hij is niet live in de studio. Hij zit bij ons Andalusie, zoals we dat noemen. Dat is een speciale app die we hebben om met onze mensen die buiten zitten te praten. Maar we gaan kijken, misschien kan het ook via een telefoonlijn gewoon. In de tussentijd wil ik u thuis ook vragen van, heb je een vraag hierover? Laat het ons even weten. Ik krijg nog wat WhatsAppjes hier binnen, zie ik. Maar je kan ook even bellen, 020-468-4x0. Ik wil ook weten wat jouw ervaring is met het spoor. Ga je regelmatig met de trein en denk jij een andere oplossing te hebben hoe het beter zou kunnen? Laat het ons even weten, 020-468-4x0. Maar Wijnand is er gelukkig weer. Ja, precies. Ja, onze verbinding ontspoorde even. Zou je ook kunnen zeggen, hè, dat ook al schelden we veel op de NS, dat het spoor eigenlijk leidt onder zijn eigen succes? Want ja, steeds meer mensen nemen blijkbaar toch de trein.
Ja, nou, dan is het. Hangt een beetje af van wat je dus lijden vindt. Mm-hmm. Ik vind op zich. Ja, nee, het spoor doet het goed en veel mensen maken er gebruik van. En dan is het wel zo. Dat is net als we met z'n allen naar de Efteling gaan op een zomerse dag. Dan willen we daar zijn, maar dan sta je wel in de rij. En dan is hetzelfde probleem als ook met de Efteling. Ergens op een herfstige zomerdag, als het geen vakantie is, is er niemand. Dat is met het spoor natuurlijk net zo. Ja. Je wil graag dat het spoor geëquipeerd is om die hoge spitsen daaraan te voldoen. Hè. Dat we met z'n allen in die spits, als we door die Randstad reizen, dat is vooral waar de drukte is, dat we dan met z'n allen kunnen zitten. Maar dat betekent ook dat diezelfde trein of ergens stilstaat of rondjes rijdt op het moment dat het niet spits is. En dat kost een hoop geld. Nou, dat is een ingewikkelde afweging. En nu is het succes, hè, dat is dus mooi. Maar dat leidt wel dat je als individuele reiziger af en toe. Voor de samenleving is dat sowieso goed, maar als individuele reiziger heb je daar af en toe best last van dat het dan dat je moet staan. Ja, dan hangt het een beetje af hoe chagrijnig je daarvan wordt. Die afweging tussen als samenleving hebben we er gemak van, maar heb er nu last van. Hoe je daar tegenaan kijkt. Ja, je moet dan wel even lijden, maar het helpt wel.
Ja, ik kreeg hier een WhatsApp binnen. Als je nou een snelle of een soort HSL rechtstreeks maakt van Amsterdam naar Groningen, ontlast je dan ook niet andere vervoersstromen en los je ook niet makkelijker een andere zaak op, zoals de woningmarkt.
Ja. Nou, je kan, hè, dat hebben we met natuurlijk de andere HSL ook aangelegd. Je kan natuurlijk best extra verbindingen aanleggen die zeg maar de buitengebieden van ons land, als dat valt het allemaal wel mee natuurlijk op een grotere schaal, maar de wat steden als Groningen, Eindhoven, Arnhem, sneller verbinden met die Randstad. Waardoor je inderdaad die woningmarkt, maar ook de arbeidsmarkt daar weer verbindt met die Randstad. Ja. En daarmee smeer je natuurlijk alles best uit. Dus het is best een idee. Maar dat hebben we natuurlijk een tijdje geleden geprobeerd. En toen zijn we erop uitgekomen dat we dat toch maar niet moesten doen. En toen is dus die Zuiderzeelijn er niet gekomen.
Ja.
En dat had natuurlijk wel degelijk ook redenen. Namelijk, we verwachten niet dat het vervoer zo groot zou zijn. En uiteindelijk is die dus er niet gekomen.
Maar is dat niet een korte termijn gedachte geweest? Want op de lange termijn zou er toch wel juist wel een degelijke oplossing kunnen zijn voor al onze infrastructurele problemen bijna.
Nou, alle infrastructurele problemen.
Nou, mensen hier in de Randstad, laten we het zo zeggen, niet allemaal.
Ja, dat is wel ingewikkeld in de zin van dat je natuurlijk wel mobiliteit creëert om het probleem van mobiliteit op te lossen. Mm-hmm. Kijk, ik denk dat een eerder antwoord wat we hierop hadden was veel meer nadenken over mensen dicht bij hun werk onder andere te laten wonen. Dus wat we gedaan hebben met al die Phoenix locaties is gewoon gezegd, weet je, we gaan niet meer proberen om mensen in Lelystad of ver weg te laten wonen, maar we gaan mensen proberen in de buurt te laten wonen op fietsafstand liefst van hun werk, ja, door Phoenix locaties en zo aan te leggen. Dat vermindert mobiliteit. En dan nog steeds, dat hebben we dus gedaan in de afgelopen decennia, en dan nog steeds blijkt er flink veel mobiliteit te zijn, zowel op de weg als op het spoor. Okay. En dus is de druk daar nog steeds.
We gaan er zo verder over praten, Wijnand. Zometeen krijgen we ook de vraag van Johan, en hij wil weten of het helpt als trainen harder gaan rijden bijvoorbeeld. Ja, dan moeten allemaal HSL'tjes door heel Nederland gaan aanleggen. Ik ben benieuwd of dat mogelijk is. Wijnand zal het weten. Heb jij nog een vraag, kan je bellen 020-468-4-0, zoals Ger die al hangt. En die gaat zo meteen zijn vraag stellen. Tot zo.
BNR Nieuwsradio. Ask me anything.
Ja, goed dat je luistert naar BNR Ask Me Anything. Vandaag mag je alles vragen over het spoornetwerk dat vol dreigt te raken. Ik praat erover met Wijnand Veeneman. Hij is universitair hoofddocent openbaar vervoer aan de TU Delft. Je kan je vragen sturen via Twitter, @BNR. Je kan het doen via Facebook. Je mag natuurlijk even een mailtje sturen naar askme@bnr.nl. Of je kan WhatsAppen. Dat nummer staat op bnr.nl. Maar het leukste is gewoon bellen 020-468-4-0. En stel je vraag live in de uitzending, zoals Ger dat nu gaat doen. Ger, goedemiddag.
Goedemiddag, met Ger Nijman in Castricum, oud-docent openbaar personenvervoer aan de Verkeersacademie Tilburg. Ik heb de volgende vragen. 1. Moet er niet meer aandacht komen voor de communicatie tussen allerlei stakeholders? Zoals daar zijn de politiek, de pers, dus de media. U doet het trouwens goed nu door dit aan de orde te stellen. Het eigen personeel van de vervoerbedrijven, et cetera. De communicatie is nu vaak communicatie. Deels is dat, ja, niet te vermijden, omdat natuurlijk een vervoerbedrijf, ja, daar zitten je mensen.
Maar kan je even wat specifieke punten noemen van waar de communicatie spaak gaat?
Nou ja, dat varieert van het niveau van de publieke discussie over vervoer in het algemeen en openbaar vervoer in het bijzonder. Deels wordt er gecommuniceerd per staking in sommige openbaar vervoerbedrijven.
Wat zou dan de oplossing moeten zijn?
Dat er behalve technici ook anderen, en dan geen marketeers of zo, of communicatiedeskundologen, maar out-of-the-box denkers over communicatie, bijvoorbeeld kunstenaars, worden ingeschakeld om allerlei communicatieproblemen open te breken.
Ja, ik leg het even voor aan Wijnand. Wijnand, communicatie over het spoor is vooral een probleem, volgens Ger. Hoe kijk jij er tegenaan?
Ja, en ik vind hem wat groots en meeslepend gesteld. Ik denk dat er best situaties zijn waar die communicatie beter kan. Een tijdje geleden concludeerden we wel met z'n allen dat de communicatie van de NS met zijn reizigers niet zo oké was. Dat moest ook via ProRail destijds. En hebben we met elkaar besloten dat NS dat maar eens rechtstreeks moest doen. Dit gaat dan over op stations. En het is ook wel zo dat al een tijdje er echt hard gewerkt wordt in de communicatie tussen ProRail en NS. Je kunt je voorstellen, als je vertragingen hebt, dan heb je één partij die gaat over het spoor en een andere partij die gaat over treinen. En dan zijn er nog een paar partijen die ook over treinen gaan, zoals de andere vervoerders in Nederland. Mm-hmm. En dat was ook echt wel een ingewikkelde verhaal geworden in de communicatie tussen die twee. Maar er is de afgelopen jaren heel erg hard aan gewerkt om dat te verbeteren. Dus ik zie wel dat het een issue is, maar ik zie ook wel dat er stevig aan gewerkt wordt om dat aan te pakken en dat te verbeteren. En ik zie ook wel dat daar verbeteringen zich hebben voorgedaan.
Oké. Ik heb hier een WhatsApp-vraag die binnenkomt, maar die ga ik zo laten beantwoorden. Ik wil je eerst even, als het mag, wil ik eerst even wat feiten of fabels voorleggen, Wijnand. Gewoon feiten of fabels zeggen, we kunnen er later over uitweiden. Indien nodig. We beginnen bij het eerst. Het capaciteitstekort op het spoor, of het daar gaat hij weer. Het capaciteitstekort op het spoor, leuk woord voor iemand met dyslexie, is voor een deel ook te wijten aan slecht beleid. Feit of fabel?
Fabel.
Nederland heeft nog steeds het beste railsysteem van Europa. Feit of fabel?
Bijna. Feit.
Oké. Dit zal een structureel probleem blijven. Het spoornetwerk zal altijd tegen die grens aan blijven zitten. Feit of fabel?
Fabel.
Oké, dan wil ik toch naar die eerste gaan. Het capaciteitstekort op het spoor is voor een deel ook te wijten aan slecht beleid. Dat is niet het probleem, zeg je dus. Het beleid van ProRail en alles, dat zit wel goed.
Nu mag ik nuanceren.
Ja.
Wat ik zeg, kijk, even dat voorbeeld wat ik net aangaf, die mbo'ers die een OV-studentenkaart krijgen.
Ja.
Dat vind ik goed beleid. Tegelijkertijd is de manier waarop dat dan uiteindelijk uitgerold wordt en hoe de spoorsector dan als een dolle moet bijbenen om uiteindelijk capaciteit ervoor te krijgen. Ja, dat zou je kunnen zeggen, weet je, dat is slecht beleid, want het wordt zomaar gedropt en in één keer moet die sector erachteraan hollen om dat allemaal bij te benen en dan zijn er te weinig treinen en is er te weinig spoor. Ja, weet je, elk voordeel heeft zijn nadeel, denk ik dan. Ik ben heel Cruyffiaans erin. ik vind het een goede zaak dat we met elkaar zeggen, weet je, wij willen jonge mensen laten proeven aan het openbaar vervoer. Daarmee kunnen we dat openbaar vervoer ook een goede basis geven. En dat vinden we dat de mbo'ers daar ook recht op hebben en die mogen meedoen. Dus want dat is eigenlijk dezelfde categorie als hbo'ers en wo-studenten.
Maar wordt zoiets niet gecommuniceerd met ProRail door de regering voordat je zegt van nou gaan al die mbo'ers een OV-kaart geven? Dan moet je toch eerst even met ProRail en de spoorverzorgers die dat allemaal doen, de companies, moet je toch eerst even in conclave gaan en zeggen jongens, we willen dit gaan doen, hebben we wel de capaciteit ervoor?
Dat klopt, maar dat is dan de manier waarop een formatie gaat, waarop de toekomstige regeringspartijen bij elkaar zitten en in 3 weken tijd het beleid moeten inkloppen of voor een regeringsverklaring.
Ja.
Dan kun je zeggen, weet je, dan moeten ze eerst maar eens een jaar voor beppen met die vervoerder en met die netbeheerder om te kijken of dat wel kan. Of ze moeten gewoon spijkers met koppen slaan en zeggen, hier zijn we het met elkaar over eens. Vanuit, zeg maar, hoe een regering zijn beleid vormt, is het heel logisch dat daar spijkers met kop worden geslagen. Van hoe dat dan uiteindelijk landt in de wereld van spoor, ja, daar zou je nog wel wat kritiek over kunnen hebben. Maar ja, op zich doet men zijn best op dit moment, probeert dat bij te wenen. Dat gaat aardig.
Dat gaat aardig. Je zei net ook, Nederland heeft het nog steeds het beste railsysteem van Europa. Dus zei je bijna.
Nou, er zijn een paar kandidaten in Europa. Zwitserland doet mee en Nederland doet mee. Mm-hmm. Ik reis veel met de trein in Europa. Simpelweg om je heen kijken, dan vind ik het toch altijd weer een feestje om hier in de trein te zitten. Maar het piept en kraakt wel, niet in de zin van dat het slecht is, maar omdat het inderdaad erg succesvol is, waardoor je soms moet staan. Dat is geen feest.
Ja.
En dat is moeilijk dan om te zeggen dat het het beste spoor is als je geregeld moet staan.
Maar ik zei het aan mijn dochter, die moest een tijdje dagelijks met de trein van Amsterdam naar Almere en terug. Of terug van Almere naar Amsterdam en terug.
Ja.
En toen heb ik zo'n foto van een Indiaanse trein voor haar gedownload. waar die mensen op het dak staan en allemaal. Dus zodra je weer vindt dat je moet staan en dat je ontevreden bent, kijk even naar deze foto. Het kan altijd erger.
Zeker,
dus,
zeker.
Ja, ik geef het een paar bellers. Joop, goedemiddag.
Goedemiddag. Er is een treinstation in Stavoren in Friesland. En aan de andere kant van het IJsselmeer heb je Enkhuizen. Er is ook een treinstation. Nou leek het mij wel een goed plan om die twee te verbinden.
Ja.
Nou ben ik benieuwd wat uw gast ervan vindt.
Gewoon dwars over het IJsselmeer dan een spoor aanleggen.
Ja.
Ik ga heel graag van Enkhuizen naar Stavoren, maar dat doe ik dan toch het liefst op een boot.
Ja.
Je
kan ook over de weg.
Ik kan ook over de weg. Dus liggen twee prachtige dammen door het IJsselmeer. Kijk, wat wij in Nederland doen is dit. In Nederland kijken wij naar dit soort projecten. Is er voldoende vraag op zo'n relatie om die grote investeringen die zoiets zou kosten om dat te legitimeren? En dan zijn er een aantal verbindingen, zoals bijvoorbeeld Breda-Utrecht, waar we al heel lang over aan het nadenken zijn wat, zeg maar, een logische missende link in het Nederlandse netwerk is. En zelfs daar denken we, misschien nog maar niet. Het is heel goed dus om in algemene zin na te denken over waar liggen de schakels in het Nederlandse netwerk waar je een nieuw spoor zou kunnen aanleggen. En wat zal dan de vraag zijn van het aantal reizigers dat ze daar gebruik van zou kunnen maken. Ja. Mijn inschatting is dat Stavoren Enkhuizen op dit moment te weinig reizigers zou trekken. Maar in algemene zin is het heel goed om dat soort ontbrekende schakels in het netwerk eens goed te bekijken.
Ja, de kosten zouden natuurlijk enorm zijn om over het IJsselmeer een spoorweg aan te leggen.
Ja.
En die kosten wegen waarschijnlijk dan niet op tegen de baten. Maar ik vond het wel een leuk idee van Joop in elk geval. Want dan werd ik ook sneller vanuit Almere in Enkhuizen. Dus Of in Stavoren in elk geval. Even kijken. Ja. Wie heb ik nog meer hier? Timo. Timo, goedemiddag.
Jurgen met Timo. Hallo?
Hi Timo, goedemiddag. Hoe is die man?
Ja, op zich wel aardig.
Goed zo.
Ik wou vragen, zijn er ook studenten of werknemers die een goed ontbijt of een goed diner op hun werk of bij hun studie kunnen reserveren om zo de spits te vermijden?
Ah, goeie vraag. Ja, dat ze meer uit de spitstijden gaan reizen.
Ja, voor een goed ontbijt of voor een goed diner.
Ja, dat vind ik een hele goeie. Wat is daar ooit aan gedacht, Wijnand?
Zekers. Ja. De NS is geregeld in gesprek met universiteiten en hogescholen om te kijken van, dat gaat niet om het diner of het ontbijt, maar dat gaat gewoon over, kun je bijvoorbeeld lestijden een beetje opschuiven?
Ja.
Het belang voor natuurlijk hogescholen en universiteiten is niet per se om daarin te schuiven, want die willen ook gewoon hun lokalen effectief gebruiken. En ook als je zegt van we gaan om 7:00 met de colleges beginnen, dan gaan de studenten ook, die zijn dan ook niet zo tevreden.
Die gaan zeker stijgen.
Maar de NS is, precies, die gaan stijgen. Maar de NS is zeker in gesprek met onderwijsinstellingen om te kijken of daar wat geschoven kan worden. En soms is dat ook wel succesvol. Maar nou was er pas een voorbeeld waar dat wat geschoven was. Maar dan weet ik niet meer welke hogeschool dat was. Maar er was een hogeschool die wat ging schuiven met de colleges.
Als experiment. Nou, ik denk dat wel dat het heel goed zou moeten kunnen. Ik bedoel, we gaan toch steeds meer naar die 24-7 economie op allerlei fronten. En ik denk dat als bedrijven ook beginnen mee te werken met het aanpassen van hun werktijden voor hun personeel en zo, dan zal het toch op de lange duur, zullen we het spoor ook beter kunnen benutten, denk ik. Want dan heb je ook minder lege tijden. Omdat er gewoon,
en het is denk ik ook, het is denk ik ook een hele goede manier om hierover na te denken. We denken heel erg, we hebben heel lang ook aan weginfrastructuur, maar ook aan spoor, hebben we heel lang gedacht van, dat moet maar gewoon zorgen dat andere dingen, zoals hoe werktijden of schooltijden zijn ingericht, dat gewoon functioneert. En we hebben de afgelopen decennia toch echt wel begrepen dat dat enorme kosten met zich meebrengt. En dat simpelweg, als iedereen tegelijkertijd gaat rijden, dan staan er file of dan sta je in de trein. En wat dit voorbeeld beschrijft, volgens mij Joop was het, hè, die dat zei, is laat zien dat we met z'n allen meer het gaan zien als, weet je, mobiliteit is een maatschappelijke probleem.
Sorry, Timo zei het, Timo.
Timo. Ja. Timo die laat zien, weet je, we moeten dat misschien iets meer zien als een maatschappelijk probleem, waar het niet zo is dat simpelweg die weg maar aangelegd moet worden zodat we kunnen rijden zoals we willen, of dat spoor gevuld moet worden met treinen zodat we gewoon maar kunnen rijden zoals we willen, maar dat we met elkaar breder gaan nadenken over hoe lossen we dat mobiliteitsprobleem met elkaar het slimst op. En dat kan simpelweg door mensen zelf ook gebeuren, door even iets later of eerder te gaan reizen.
Ik ga even naar Leonardo. Want die moet even zijn vraag stellen voordat we naar de break gaan. Het antwoord komt na de break. Ja. Maar Leonardo, stel je vraag maar even. Goedemiddag.
Ja, goedemiddag, Jurgen. Hi. Ja, volgens mij is het grotendeels een budgetair probleem. Want ik zeg altijd maar zo, regeren is vooruitzien. Je weet, eerst worden we allemaal de trein ingejaagd. Maar ja, dan kan je toch ervan uitgaan dat er steeds meer mensen komen. De bevolking neemt toe. Dus dat probleem gaat steeds groter worden. Dus dat is één. Hè. Net zoals bijvoorbeeld de autowegen, dan ga je een baan erbij leggen.
Ja, nou, laat even erbij blijven, want ik heb echt heel weinig tijd, Leonardo. Wat is je specifieke vraag over het spoor?
Ja, waarom niet een spoor naast het spoor, dus meer capaciteit zoals op de autowegen? En ten tweede, de problemen ontstaan vaak in de herfst en in de winter. Dus dan krijg je nog meer opstapeling van problemen.
Oké, dus als we dat misschien anders zouden moeten aanpakken. Ik vind het een mooie, Leonardo. We gaan er na de break antwoord op geven. Heb jij nog vragen over ons spoor? Laat het ons even weten. 020-468-4x0. We gaan even naar nieuws, weer en verkeer. Tot zo.
Punten. BNR Nieuwsradio. Ask me anything. Jurgen Rijman.
Ja, welkom terug bij BNR Ask Me Anything. Fijn dat je luistert naar het enige echte sociale radio, social radioprogramma van Nederland. Ik zou zeggen sociale radioprogramma, maar zo sociaal zijn we helemaal niet. Kijk maar naar mijn regisseur. Vandaag ga je alles vragen over onze treinsporen, want volgens ProRail past het allemaal nog net. Maar zit ons spoorwerk wel tegen de grens aan? En voor het aanleggen van extra rails is ook niet genoeg ruimte. Hoezo dat? En wat zijn dan de alternatieven om te voorkomen dat het vervoer over onze spoorwegen vast komt te staan? Nou, we kunnen allemaal misschien ook nog leren van het buitenland. Of doe het hier toch beter dan de rest. Stel je vraag via Twitter, @BNR, of doe het via Facebook. Je mag me mailen, askme@bnr.nl. Of je kan ook even WhatsAppen, het nummer vind je op bnr.nl. Maar het leukste is gewoon even bellen, 020-468-4x0. En dan stel je vraag live in de uitzending. Ik praat vandaag met Wijnand Veeneman, is universitair hoofddocent openbaar vervoer aan de TU Delft. En nu ook aan de lijn Marieke van Gompel, hoofdredacteur van het vakblad Spoorpro. Welkom Marieke. Fijn dat je er even bij bent. Ja, in het begin van de uitzending met Wijnand had ik het erover dat meer rails aanleggen eigenlijk geen optie is. En Leonardo kwam daarna met de vraag, ja, we moeten gewoon nog een lijn naast de huidige spoorlijn zetten, want dan los je dat capaciteitsprobleem meteen op. Hoe zie jij dat?
Ja, ik denk dat dat de ruimte beperkt is in Nederland. Hè. Dat merk je natuurlijk ook al, de problemen op de weg. Mm-hmm. Er is weinig ruimte nog voor uitbreiding. Dus dat is lastig. Ik geloof zelf meer in betere benutting van het huidige spoor. En er zijn verschillende systemen die daarvoor kunnen zorgen. Dus ik denk dat, dat je meer moet kijken naar van hoe kunnen we het huidige spoor beter benutten dan we leggen er nog een paar spoorlijnen bij. Dat is wat ingewikkelder.
Als je het nuttiger gaat besteden, waar denk je daar aan?
Ja, je hebt bijvoorbeeld de komende jaren wordt een nieuw systeem, een soort treinbeïnvloedingssysteem en beveiligingssysteem uitgerold. Mm-hmm. Dat heet EATMS, dat is Europees en in heel Europa wordt dat uitgerold. En dit systeem verbetert zowel de veiligheid op het spoor, maar ook de capaciteit. En dit systeem zorgt ervoor dat treinen elkaar korter kunnen opvolgen. Dus eigenlijk communiceren de treinen met elkaar via een communicatiesysteem. En ze geven precies aan welke positie ze aannemen. En daardoor kunnen ze elkaar kort opvolgen. En wat je dan kunt voorstellen is dat er meer treinen per uur kunnen gaan rijden.
Ja, dat zou
oplossingen kunnen zijn.
Ja, Wijnand, daar wil ik even jouw mening daarover, want ik krijg hier ook een WhatsApp binnen. Moeten we wel sprinters en intercities op dezelfde traject laten rijden? Want je praat over twee verschillende snelheden op één traject. Is dat wel handig?
Ja, deze past ook mooi bij de eerdere vraag die je net zei over sneller treinen laten rijden.
Ja, sneller treinen laten rijden.
Dat helpt dan.
Dat was ook een vraag, ja.
Ja, dus het is inderdaad zo dat als je treinen sneller laat rijden en meer homogeen, zoals dat zo mooi heet, hè, dus alle intercities samen op een spoor en alle stoptreinen samen op een spoor, dat je dan de capaciteit echt enorm kan opkrikken. En dus dat zijn wel opties, maar dan loop je weer voor een deel tegen hetzelfde probleem aan als wat ik net eerder al zei. Dat is dat al die treinen dan op knooppunten uiteindelijk wel elkaar dwars kunnen zitten. Maar ook daar zijn we al jaren bezig, al decennia moet ik zeggen, bezig om te proberen het spoor zoveel mogelijk, de spoordiensten, hè, dus de treindiensten, zoveel mogelijk te ontwarren. En hoe meer ze ontwart, dus hoe meer dat je het homogeen maakt, hoe uiteindelijk meer capaciteit je kan gebruiken op hetzelfde stukje. Dus in die zin is de stukken die we hebben met vier sporen, dat zijn de situaties waar je inderdaad op het ene spoor kan je dan de intercity laten rijden, op het andere spoor de stoptrein. En dat kan echt de capaciteit enorm helpen. En wij zitten in Delft. Daar hebben we net een tunnel gekregen. Maar dat is een voorbeeld dat we goed laten zien hoe ingewikkeld het soms is om van twee naar vier sporen te gaan. We hebben 10 jaar erover gedaan hier om twee sporen op een viaductje naar vier sporen in een tunnel te gaan. Dat soort periodes praat je over. Wil je in stedelijk gebied die stap maken naar het ontvlechten van intercityspoor en sprinterspoor door steeds vier sporen overal te hebben. Dus dat duurt erg lang.
Ja. En Marieke, de vraag van Sjoerd en Vincent, twee sporen boven elkaar?
Boven elkaar. Ja, dat gebeurt ook wel in andere landen. Hè. Dat zie ik in het buitenland, bijvoorbeeld in Antwerpen, hè, dat ze elkaar opvolgen. Dat zou een mogelijkheid zijn. Dan heb je eigenlijk een soort metrosysteem. Hè, dan kun je meer treinen per uur laten rijden. Dus dat zou ook zeker een mogelijkheid zijn. Het voorbeeld dat Wijnand geeft, dus het ontvlechten van het spoor, dus de intercities lijnen en de stoptreinlijnen uit elkaar halen. Dat betekent wel extra overstappen. Hè. Dat ze ook zijn er sommige mensen die daar bezwaren tegen hebben, zeggen van ja, we willen eigenlijk gewoon lekker in de trein blijven zitten. Tegelijkertijd een metrosysteem betekent wel hè, dat je veel meer treinen per uur kan laten rijden. En dat voorbeeld zie je bijvoorbeeld ook in Engeland. Daar wordt op dit moment aan de Thameslink gewerkt. Dat is een nieuwe treinverbinding. Mm-hmm. En daar lukt het zelfs om 24 treinen per uur te rijden. Dus het is wel zeker mogelijk om die capaciteit te verhogen. Ja. Alleen in Nederland is er gewoon heel veel infrastructurele aanpassingen voor nodig.
Oké. Martijn, goedemiddag.
Goedemiddag, vanuit Polen de S8 van Warschau naar Bialystok, de mooie nieuwe S8. Ik heb een vraag.
Ja?
Is dit nou het onderzoek van die meneer uit Delft, hè? Dat we tegen de grenzen aanzitten met de capaciteit van de spoorwegen in Nederland. Is dat nou een bewijs dat het gedachtegoed van GroenLinks één grote utopie is?
Hoezo, Martijn? Ik begrijp niet wat het gedachtegoed van GroenLinks hiermee te maken heeft. Kan je het even toelichten?
De massa uit de auto krijgen en allemaal in de trein krijgen. Dat is toch één grote fantasie, of niet?
Nou, ik ben benieuwd. Ik kwam even GroenLinks nooit gezegd om iedereen uit de auto in de trein te krijgen, maar zoveel mogelijk de trein te gebruiken om de belasting op het milieu te verminderen. Maar ja, ik weet niet hoor. Wijnand?
Ja, ik heb hier wel een mening over. Mm-hmm. Als je het zo plat slaat, dan is het onzin. Als je iedereen... nog steeds is het zo dat de trein is veiliger, is duurzamer. Neemt minder ruimte in. Dat is tegenwoordig ook steeds belangrijker. Ja. Dus als er minder mensen de auto nemen en meer mensen de trein nemen, ja, dat is voor ons als samenleving best oké. Als iedereen die hier nu in de auto zit morgen met de fiets naar het station rijdt en zegt, ik wil nu met de trein,
ja, dat lukt
niet. Ja, dat is een heel slecht plan. Dat moeten we niet willen. Als wat die meneer zegt, wat hij ervan maakt, ja, dat is onzin. Tegelijkertijd, als je naar de langere termijn kijkt, in de verre toekomst, Nederland wordt stedelijker. Ja. Waarschijnlijk. En juist in die stedelijke context doet het spoor het heel erg goed. Kan heel veel capaciteit leveren met heel weinig ruimtegebruik. Nou, dat betekent wel dat als je nu zegt, weet je, over 25 jaar of over 50 jaar willen we daar zijn, dan moet je, ook al omdat ik eerder zei, nu mee beginnen. Want anders ben je tegen die tijd dat het zover is, er niet.
Ja.
Dus in die zin denk ik, is het wel degelijk een oké plan om klaar te zijn voor die toekomst en spoor, de capaciteit al uit te breiden. Maar dat gaat nog even duren voordat je daar bent.
Ja. Marieke had het net over het ERTMS beveiligingssysteem, wat wordt ingevoerd. Ja. Marieke, zijn er nog meer innovaties die we onbenut laten hier in Nederland?
Ja, nog niet onbenut laten, maar misschien waar we later de vruchten van kunnen plukken.
Mm-hmm.
Je hebt bijvoorbeeld Automatic Train Operation. Dat is een systeem dat treinen uit zichzelf kan laten rijden. En ProRail die start daar dit jaar bijvoorbeeld proeven mee op de Betuwe-route en Groningen. En dit is een systeem waarbij de trein deels overneemt van de machinist. En daarmee kan dus ook een capaciteitswinst behaald worden.
Maar is dat alleen voor goederenvervoer of over passagiersvervoer?
Dat is ook voor personenvervoer. Okay. En tussen Groningen en Zuidhoorn, dat is voor passagiers. En op de Betuwe-route is voor goederenvervoer. En in het noorden van het land, het idee is eigenlijk van de treinen berekenen exact hoe kort ze achter elkaar kunnen rijden. Dus ze rijden heel strak achter elkaar. Waardoor ze ook meer passagiers mee kunnen nemen. Dus je zou je kunnen voorstellen bijvoorbeeld in plaats van 4 treinen dat er dan 5 per uur kunnen rijden. En een trein heeft natuurlijk een grotere capaciteit, zoals Wijnand ook al aangaf, dan een gewone personenauto. Die kunnen natuurlijk enorm veel mensen tegelijkertijd meenemen. Dus daar kun je echt ook wat winst mee behalen.
Ja.
En op de Betuwe-route, dat is de goederenspoorlijn richting het achterland, richting Duitsland onder meer. Daar is het idee van, je hebt een x-aantal treinpaden die de treinen kunnen halen, goederentreinen. En als je dan te laat bent, dan moet je misschien aan de grens een paar uur wachten. Dus dat zorgt ook weer voor een verstoring en vertraging. En daar is het dan het idee van, dat systeem zorgt er precies voor dat die trein op tijd op dat punt op het grensgebied aankomt.
Oké. Okay. Dus dat zover zijn we allemaal qua techniek,
Er worden dus proeven meegedaan. Ja. En als dat goed verloopt, dan gaan ze dus kijken van, kunnen we dat invoeren in Nederland op het spoor?
Nou, heb ik begrepen ook, Marieke, dat er nog veel te winnen is in het dienstrooster van de machinist en de conducteur. Komt de discussie over dat rondje om de kerk weer terug?
Die discussie, die komt iedere jaar een paar keer terug, hoor. Dus
dat
gebeurt ook wel vaker. Maar als je naar voorbeelden uit het buitenland kijkt, bijvoorbeeld word ik wel eens naar Japan gekeken. En in Japan heb je eigenlijk dat spoorlijnen, treinen en treinpersoneel, dat die aan elkaar zijn gekoppeld. Waardoor ze eigenlijk altijd op hetzelfde traject zijn. En als er dan bijvoorbeeld een verstoring is, zoals bijvoorbeeld in Nederland sneeuwval of een ongeluk of noem maar op, dan kunnen ze dat veel makkelijker makkelijker opvangen. Omdat altijd, ja, je hebt altijd vast personeel op hetzelfde traject. Dus daar wordt wel eens over gesproken. Hè, van, zou dat dan niet beter zijn voor de prestaties op het Nederlandse spoor? Ook op de regionale lijnen in Nederland heb je dat op die manier dat het werkt. En je ziet wel dat de prestaties daar of de punctualiteit daar hoger is.
Ja. Ik krijg een e-mail binnen hier van Janine. En die, daar kan ik direct Wijnand voorleggen. Wijnand, zit het goederenvervoer, het passagiersvervoer in de weg?
Ja, zonder meer. En het personenvervoer, zit het goederenvervoer in de weg? Die zitten elkaar hartstikke in de weg. Dat ligt er natuurlijk. Je wil allebei. Je wil zeg maar vrachtwagens van de weg hebben. Zeker wanneer je het hebt over ertstreinen en zeg maar groot, bijvoorbeeld chemisch vervoer. Dat is op het spoor net weer een tikje veiliger dan dat je dat op de weg hebt. Ja, maar dat zit elkaar dus wel degelijk in de weg. Nou, daar is ProRail heel druk mee elk jaar om treinpaden te maken voor goederenvervoer en voor personenvervoer. En die zoveel mogelijk elkaar niet op een vervelende manier te laten dwars zitten. Maar in de kern is het natuurlijk zo, als er een zekerheid van die grote goederentreinen, die kunnen maar heel langzaam relatief langzaam optrekken en remmen. Dus die nemen relatief veel ruimte op het spoor. Maar tegelijkertijd is dat ook wel een veilige manier en ook nog een schone manier om die lading van A naar B te krijgen. Dat is de afweging.
Nou, we gaan er zo verder over praten. We hebben nog een kwartier zo meteen voor al je vragen. Laat het ons even weten. 020-468-4x0. Ik heb Dirk aan de lijn. Dirk, nog even volhouden. Jij komt direct na de break, kom jij aan het woord. En dan gaan we ook nog een aantal WhatsAppjes behandelen, want daar hebben we ook nog een hele reis van. Tot zo.
BNR Nieuwsradio. Ask me anything.
Je vragen hebben het over onze treinsporen, die dreigen namelijk overvol te raken. En jij kan je vragen stellen via Twitter @BNR of je mag even bellen 020-468-4x0. Ik praat erover met Marieke van Gompel, hoofdredacteur van vakblad Spoorpro, en met Wijnand Veneman, hij is universitair hoofddocent openbaar vervoer aan de TU Delft. Ik had net al gezegd dat we Dirk hadden, die zit al een tijdje te wachten. Dirk, goedemiddag, wat was jouw vraag?
Goedemiddag, met
Dirk. Hoi Dirk.
Ik zit eigenlijk met een voorstel in mijn hoofd om een soort eigen Hyperloop te maken in plaats van die van Elon Musk. Mm-hmm. Want
met de TU Delft zijn we toch tweede geworden toen laatst de Hyperloops werden uitgeprobeerd. Volgens mij in Amerika. Maar ik vind dat ik zal het even vragen. De Hyperloop, Wijnand.
Mooi voorstel, maar de Hyperloop is nog wel even een dingetje. Je moet je voorstellen, waar hebben we hier de problemen? De problemen zitten vooral in en tegen de Randstad aan. Daar zit het spoor het meest vol. Hyperloops, als je gaat nadenken over waar die goed in zijn, dan kunnen die heel erg hard, met relatief weinig reizigers tegelijk. Mm-hmm. En ook nog heel erg efficiënt. Maar het hele instappen en uitstappen en overschakelen van het ene systeem, namelijk weet je, de fiets of de trein of de auto, naar die Hyperloop, dat kost nog wel even tijd. Bijvoorbeeld, je kan je voorstellen dat een Hyperloop toch echt meer een incheck en een uitcheck krijgt, zoals een vliegtuig.
Ja.
Dat kan dus heel mooi werken wanneer je een plek hebt waar heel veel mensen zijn, zoals bijvoorbeeld op Schiphol en een vliegveld als Frankfurt, en dat je die met elkaar verbindt met die hele hoge snelheid.
Ja.
Maar de winsten die je extra krijgt op de, wat is het geloof ik, 34 minuten nu tussen Amsterdam en Utrecht, dat is niet zo groot. Dus daarmee ga je heel enorme investeringen doen op een beetje relatief weinig winst op dat soort afstanden. Dus Hyperloop is echt een prachtig systeem, denk ik, gaat het zijn. Maar dan praten we toch echt over andere afstanden dan waar we hier ProRail en NS graag
mee. Wanneer denk je de Hyperloop echt ook gewoon in gebruik zal worden genomen ergens ter wereld?
Dat gaat nog heel lang duren.
Gaat nog even duren.
Een voorbeeldje is Maglev. Heel lang hebben we magnetische levitatietreinen gehad. Ergens in Noord-Duitsland reed een trein, een achtje van Siemens, om die technologie te verbeteren en uit te werken. En volgens mij heeft het ongeveer 2 decennia geduurd. En uiteindelijk durven ze in Japan en in China aan om een trein aan te leggen die Maglev gebruikt. Die in China rijdt, die in Japan rijdt en wordt getest.
Een soort zwevende trein.
En dat zijn zwevende treinen, inderdaad. Die rijden niet op wielen, maar op magnetisme. Zo lang duurt het ontwikkelen van een dergelijke technologie. En zo lang is ook het pad om, als je die technologie in de kern snapt, daar iets van te kunnen maken wat goed bruikbaar is in een bepaald in een vervoerssysteem. En dat duurt echt
lang. Dat duurt gewoon echt heel lang. Koen, ja. Goedemiddag. Koen? Hallo, Koen? Ik had Koen net in de uitzending, maar die is weg. Koen, zijn vraag heb ik nog wel zien staan. En die is een goede vraag voor Marieke. Is het niet mogelijk om er gewoon een extra rijtuig aan te koppelen bij de drukke treinen?
Dat zou kunnen, ja. Ja. Je hebt natuurlijk ook weer te maken, hè, met de beperkte ruimte op het spoor. Hè. Dus je kunt er een extra rijtuig aan koppelen, maar dan daarachter kan weer een trein minder rijden. Maar je hebt natuurlijk wel, waar in Nederland mee wordt geëxperimenteerd, is langere goederentreinen. Mm-hmm. Daar gaat DB Cargo, dus een goederenvervoerder, gaat daar eind dit jaar mee starten. En die zijn 740 meter in plaats van 640. En op zich voor goederenvervoer is dat natuurlijk heel mooi. Je kunt veel meer spullen meenemen. En je hebt dan ook minder losse goederentreinen die dan weer het reizigersverkeer in de weg zitten. Ja. Dus dat is wel iets waar naar wordt gekeken. Ook natuurlijk vanwege de lange reis die ze moeten maken, is het natuurlijk zonde om met losse goederentreinen te gaan rijden.
Nee, maar als je gewoon op het passagiersvervoer blijft, gewoon personenvervoer, zeg maar. Want er komen echt heel veel vraagjes over dit specifieke probleem. We komen echt binnen hier via de WhatsApp. En mensen zeggen gewoon, waarom niet gewoon langere treinen? Ik bedoel, dat is toch de ideale manier om die spits ook te helpen?
Ja, dat zou in principe wel werken. Hè. Dus als je dan zorgt dat de treinen elkaar korter op kunnen volgen. Zoals ook bij dat spoorbroekloos rijden gebeurt. Hè. Dus iedere 10 minuten een trein. Als de treinen korter op elkaar kunnen rijden en ze worden ook nog wat langer, dan moet dat wel mogelijk zijn. En zeker ook met de invoering van de ERTMS. Hè, die dus het systeem berekent dus de lengte, de voorkant en de achterkant van de trein. En van de volgende opvolgende trein. Die rijden kort achter elkaar. Daar valt zeker wel winst mee.
Nou, misschien kan deze WhatsApp daarop aansluiten, Wijnand. Gebruik de NSAI, of dus Artificial Intelligence, of slimme algoritmen om vertragingen te kunnen voorspellen en daarop te kunnen anticiperen. Dat is een vraag van Pascal Sampatsin.
Volgens mij niet op het moment, voor zover ik weet.
Maar zou je dat ERTMS-probleem, systeem, zou je dat daarmee kunnen vergelijken? Is dat een soort AI?
Nee, wat ERTMS doet is zeg maar, zoals Marieke ook al aangeeft. Je moet je voorstellen, nu hebben we het spoor heel erg in blokjes verdeeld. En als het ene blokje gevuld is, dan mag er in dat ene blokje niet nog een trein komen. En zo voorkom je botsingen. Dat klinkt logisch. Maar het is natuurlijk wel zo, als je grote blokjes hebt, dan is er ook een hele hoop lege ruimte. Want die trein heeft niet een blokje wat precies zo lang is als die trein, maar wat veel groter moet zijn, want ze mogen niet botsen. En dat is wat ERTMS doet. Die creëert de meest geavanceerde versie van ERTMS creëert een soort ruimte om de trein heen. En zorgt via software dat de andere treinen daar niet in terechtkomen. Dus we hebben niet blokjes meer, maar we hebben allemaal treinen die met hun virtueel gecreëerde veilige ruimte eromheen over dat spoor heen. En dan kun je meer ruimte gebruiken. Maar maakt geen gebruik van de AI, wat mij betreft.
Nee. Marieke, zou er dan bijvoorbeeld van 3 minuten die tussen de treinen moeten zitten naar 2 minuten kunnen gaan als het systeem goed werkt?
Dat maakt het systeem wel mogelijk. Dat zou wel kunnen. Dus dat is ook wel. Je hebt ook de combinatie, hè, van ERTMS en Automatic Train Operation. Mm-hmm. En dat zorgt er dus in Londen voor, dus dat er 24 treinen per uur kunnen rijden. Dus de combinatie van dat de trein precies achter de volgende trein rijdt. En je moet voorstellen, daar gaat de spoortunnel onder het centrum van Londen door. Mm-hmm. Daar kan een machinist, die houdt eigenlijk een bepaalde buffer. Hè, want je kent zelf, als je op de snelweg zit, je houdt een bepaalde afstand tot de volgende auto, omdat je niet in botsing wil komen. Dus je houdt net iets meer ruimte dan misschien nodig zou zijn. Ja. Nou, wat dat systeem dus doet, is dat die berekent precies, zeg maar, hoeveel ruimte er nodig is, zodat het op tijd geremd wordt. En daardoor kunnen er dus ook 24 treinen achter elkaar rijden. Maar dat is dus wat met de machinist dus iets lastiger is.
Ja. Vraag hier, wordt de machinist, hallo allemaal, hoe zit het met de werkgelegenheid van machinisten en conducteurs als alles geautomatiseerd wordt? Wat gebeurt er met die mensen dan?
Ja, je moet wat er nu dus in de proeven die nu plaatsvinden zijn, dat is automatic train operation. Dat heet dan een level, zeg maar, de level 2. En dat houdt dus in dat er altijd een machinist in de trein aanwezig is, die toezicht houdt of deels ook rijdt. Waar ook dat systeem voor wordt gebruikt is. Bijvoorbeeld als er een heel erg ingewikkeld punt aankomt, waar bijvoorbeeld vaak menselijke fouten worden gemaakt, is dat dan heel even de trein neemt het dan over, die pakt dat moeilijke punt en dan gaat de machinist bijvoorbeeld weer aan de slag. Dus de proeven die er nu zijn, ook in verschillende landen, zijn vaak deels geautomatiseerd. Dus het betekent niet dat de machinist van de trein gaat verdwijnen. En bovendien is dat ook natuurlijk lastig in Nederland. Je hebt in Nederland natuurlijk veel overwegen. Ja. Er zijn mensen die langs het spoor lopen. Ja, die trein kan die mensen niet herkennen. Ja, zij moeten altijd toezicht houden. En als er onvoorziene gebeurtenissen zijn, dan kunnen zij ingrijpen.
Precies.
Dus dat betekent eigenlijk, ja, ik denk dat de machinisten niet hoeven te vrezen voor hun baan. Je moet het meer zien als een soort rijondersteunende taak. Bijvoorbeeld ADAS, zoiets.
Oké, okay, ja, precies. Ze krijgen het wat makkelijker. Daan, goedemiddag.
Ja, goedemiddag. Ik had een vraag, opmerking met betrekking tot het overvolraken van de sporen. Mm-hmm. Is het met name dan op korte termijn niet een idee om treintoestellen en wagons dan eigenlijk ook efficiënter in te richten? Zoals bijvoorbeeld een metrowagon. Dat er gewoon dus eigenlijk ook wel meer mensen gewoon in een wagon kunnen plaatsnemen. En dat met name op de kortere trajecten.
Wijnand,
is dat mooie vraag. Ja. Ja, graag. Een tijdje geleden was er een mooi voorbeeld over hoe dat werkt. Mm-hmm. Toen had namelijk de NS uit zijn nieuwe sprinters een wc weggelaten. En dan krijg je natuurlijk meer zitplaatsen en dan heb je meer capaciteit. Nou, daar hebben we destijds gezien hoe daarop gereageerd werd. En deze week is de eerste nieuwe sprinter opgeleverd waar de wc weer eens opnieuw is ingebouwd. Dus elk voordeel heb je weer zijn nadeel, zoals ik net al zei. Dus je kan de treinen leegslopen zodat je veel makkelijker kan staan, veel meer plekken hebt om te staan. Maar we zijn in Nederland toch eigenlijk wel gewend dat je gewoon je stoeltje hebt.
Ja, je bepaalt
dat
de luxe
ook. Normaal.
Ja.
Nou, ja, er zijn nog wel slimme tussenoplossingen, ook in Japan.
Ja,
want
ik had bijvoorbeeld hier ook eentje.
Waarbij je dus zeg maar. Uh-huh.
Even nog eentje, voordat je doorgaat in Japan. Het verschil tussen de eerste en de tweede klas afschaffen, is dat ook een idee?
Nee, dan krijg je in ieder geval, als je de eerste klas afschaft, krijg je in ieder geval meer stoelen in de trein. Mm-hmm. Dus daar kun je wel weer meer ruimte mee creëren. Maar ook die eerste klas stoelen zitten in de spits vol. Dus ja, dat is weer een vraag. Maar even dat Japan voorbeeld,
ja, sorry.
Wat ze daar doen bijvoorbeeld, wat ze daar hebben is treinen waarbij je stoeltjes hebt die je normaal zeg maar zitten zoals ze in Nederland zitten, maar die je ook opzij kan klappen zodat ze allemaal langs de kant staan. En zo kun je dus een trein snel omschakelen van een trein met allemaal stoeltjes waar je kan zitten naar een trein waarin je met z'n allen kan staan. Nou, dat zijn het soort opties waar je nog wel, waar je allebei de voordelen kan hebben. Hè. Dus in een normale, als de spits voorbij is, kunnen we dan weer gewoon allemaal zitten. Maar als de spits er even is, hoeft niet iedereen zo gepropt op het balkon te staan, maar is er meer ruimte om rustig ergens te kunnen staan. Maar nog steeds denk ik dat we in Nederland gewend zijn aan een ander soort kwaliteit.
Ja. Ik krijg een WhatsApp hier van Adriaan Theeuwens. Dat is misschien wel leuk voor jou, Marieke. Programma Hoogfrequent Spoorvervoer, PHS, is het nieuwste beleid ter verbetering van spoorcapaciteit. Dit betekent onder andere meer nachtelijk goederenvervoer in Zuid-Nederland om zo meer ruimte te bieden aan personenvervoer. Is het wel een gezonde richting gezien de geluidsbelasting in het stedelijk drukgebied? Met vriendelijke groet, Adriaan.
De geluidsmaatregelen wordt ook aangepakt. Hè, dus er gaan wel meer goederentreinen rijden. Maar er zijn er bijvoorbeeld ook speciale raildempers en ook maatregelen langs het spoor. Dus er wordt ook heel erg goed bijgehouden hè, van wat zijn de geluidsplafonds in Nederland. En wat voor aanpassingen moeten er dan gemaakt worden. Dus je kunt je voorstellen dat als er dan wordt gemerkt dat het geluidsoverlast dat het toeneemt, dat wordt gemeten. En als dat dan onaanvaardbaar is, dan moeten er maatregelen maatregelen genomen worden. En dat kan dan door aanbrengen van verschillende soorten geluidsschermen, maar ook door raildempers. En waar ook naar wordt gekeken is dat, dat er wat nieuwere wagons en nieuwere treinen, daar zijn subsidieregelingen voor. Die staan erom bekend dat die minder overlast veroorzaken. Dus van, als er een toename is van goederenvervoer, dan wordt er altijd wel gewoon ook door het ministerie en ProRail en de vervoerders gekeken naar tegenmaatregelen die dan weer het geluid overlast terugbrengen.
Ja, nou, ik heb nog een hoop WhatsApps die ik moet behandelen, maar ik heb gewoon daar de tijd niet meer voor. Maar ik wil jullie wel bedanken, want we zijn gekomen aan het einde van het uur. Ik dank jullie voor al jullie vragen, maar ik dank vooral mijn gasten. Marieke van Gompel, hoofdredacteur van vakblad Spoorpro, en Wijnand Veeneman, hij is universitair hoofddocent openbaar vervoer aan de TU Delft. Wil ik bedanken voor al hun antwoorden. Hou onze social media website in de gaten, Twitter @BNR, onze Facebookpagina en BNR.nl. En blijf vooral vragen, want als je niks vraagt, kom je ook helemaal niks te weten. Zometeen BNR De Nieuwe Wereld. Ik ga even snel naar het Amstelstation hier aan de overkant en spring dan op de trein.